Laat de eerste dia maar zien. We zijn als gemeente zijn we al een hele tijd op pad onder het hoofdthema de kerk als plaats van genezing en herstel. En denken na over hele bijzondere thema's. Onder andere hebben we nagedacht over zelfaanvaarding. We hebben een hele tijd nagedacht over de zin van het lijden, over ziekte en genezing, over bezorgdheid. En vanmorgen wil ik met u samen nadenken over iets wat iedereen eigenlijk wel meemaakt. En iedereen waarschijnlijk ook kent in zijn leven. En dat is namelijk om over afwijzing en over genezing van emotionele wonden te praten. Daar is een mooi, daar wordt door David Hollander wordt er steeds een prachtig plaatje bij gezocht, wat we ook steeds op de website zetten. En nu had hij ook weer iets moois. Dat was een dagboek. En ik zei tegen hem, waarom heb je een dagboek genomen? En toen zei hij, ja, dat heeft iets te maken dat als je met emotionele verwonding te maken hebt, of met afwijzing, dan is het heel goed om dat van je af te schrijven, noemde hij. En dat is heel erg mooi. Ik heb zelf een dagboek en schrijf daarin mijn gebeden op. En daarin zie je eigenlijk, dat is een afspiegeling van de ziel, van mijn ziel. Rietje, die mag dat zo nemen en dan leest ze en dan ziet ze wat er in me leeft. En ook de moeite die ik ken en de strijd die ik ken met God en de vreugde die we kennen en de overwinningen, maar ook mijn nederlagen, die staan erin. En ik wil met u nadenken over iets wat heel diep raakt en dat is namelijk verwondingen. We kunnen niet alleen lichamelijke verwondingen oplopen, maar ook emotionele wonden. En wat ik me heel diep realiseer, dat is, zeker ook toen ik vanmorgen zo me aan het voorbereiden was en aan het bidden was voor deze samenkomst, dat God het alleen maar is die dat kan genezen. Er is niemand anders die de ziel van de mens kan naderen als God alleen. En ik heb daarom ook met u wil ik twee teksten lezen. Niet om deze teksten uit te leggen, maar meer heb ik deze teksten gekozen om die te bidden samen. Om God echt te vragen om door deze teksten heen echt ons te naderen. En dat we ons ook daarin zo openen. En dat is Psalm 139, vers 23 en 24. En Psalm 51, vers 8 en 9. Ik zal ze voorlezen, de teksten die ik lees, die worden geprojecteerd. En daarna zal ik met gebed deze twee teksten bidden. Psalm 139, daar staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En Psalm 51, vers 8 en 9 heb ik gekozen uit de Willibord-vertaling. Daar staat, waarheid wenste u in het donker van de schoot. Een andere vertaling zegt, waarheid in het verborgene. Maar ik vond het zo'n mooie uitdrukking, in het donker van de schoot. We kunnen ons zo terugtrekken uit angsten en in donkerheid en duisternis. Maar waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laten we zo samen echt God naderen en hem bidden voor wijsheid en zijn genade. Vader, ik wil u zo bidden dat u ons doorgrondt. Want u bent het die mijn hart kent. U kent de plekken, u kent ook de schuilhoeken van mijn hart. U kent ook mijn pijn. U kent mijn nederlagen. U kent mijn overwinningen. U weet waar ik zo moet groeien. Maar soms is het ook zo dat we denken dat we het goede kiezen. En dan moet u het beproeven. Dat u onze gedachten die ons zo kunnen misleiden, dat u ons beproeft. Om te zien, Heer, of we een schadelijke weg gaan. En zeker op dit gebied van pijn en moeite, van verdriet, van emotionele wonden, kunnen we zonde met zonde beantwoorden, pijn met pijn. En ik wil u bidden dat u ons niet op deze weg leidt, maar op een weg leidt die tot eeuwigheid leidt. Heer, u wenst waarheid in ons leven. U wenst ook in het verborgene, in de verborgen hoeken van onze schuilplekken in het hart, wilt u waarheid. En u brengt nog verborgen voor ons soms wijsheid in ons leven om het op te dekken. Heer, om ons te reinigen. Om ons te reinigen met het bloed van Jezus Christus. Om ons te reinigen en ons te wassen. Om zo voor u te staan, witter als sneeuw. Heer, zo bidden we en openen we ons vanmorgen voor uw woorden. En we willen u bidden, wil u me daarin leiden, Vader, echt openen voor dit belangrijke thema in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Ik heb al net gezegd dat je kunt niet alleen lichamelijk verwond raken, maar ook emotioneel. En vaak is het zo dat mensen pijnlijke, traumatische gebeurtenissen meemaken. En dat zijn emotionele littekens die dat achterlaten. En ik wil met u vanmorgen kijken in de Bijbel naar iemand, naar een persoon. Dat is een zoon van David, die heel veel emotionele pijnen eigenlijk heeft. En wat daartoe leidt, wat het tot zijn leven eigenlijk, wat dat met zijn leven doet. En uiteindelijk eigenlijk, je ziet dat dit een heilloze weg is om met deze pijnen niet te kunnen omgaan. En dat het eigenlijk continu in zijn leven een rol speelt. Alles wat hij in het verleden heeft meegemaakt, dat is datgene wat hij in het heden eigenlijk leeft. Dat hij door bitterheid en wraak eigenlijk geleid wordt en uiteindelijk leidt dat tot de dood. En ik wil met u nadenken over hoe dan met emotionele wonden eigenlijk om te gaan. Hoe te genezen, hoe God het wil verzorgen. Soms blijft er een litteken over, maar het is zo dat je daar, als er een litteken is, dan is dat wat anders dan een wond. Een litteken herinnert je aan een wond. Een litteken kan ook soms, zeg maar, als het genaderd wordt, pijn doen. Maar een wond bepaalt je leven. En een litteken, dat heeft plek gekregen in je bestaan. En dat heeft een plaats gekregen. En daar kun je onbelemmerd echt mee functioneren. En soms is het zo dat emotionele verwondingen die geen, zeg maar, geen genezing vinden, dat die eigenlijk ontzettend bepalen hoe je in het nu eigenlijk staat. En waarom spreek ik nu eigenlijk over deze thema's? Waarom spreek ik nu over bezorgdheid, over zelfaanvaarding, over lijden, over de zin van lijden? Ik zal ook nog spreken over hoop en angst en vanmorgen over emotionele verwondingen. Waarom ben ik zo met deze thema's, werd ik daar zo bij bepaald? Dat komt omdat deze thema's een enorme belemmering kunnen u kunt in uw leven een enorme belemmering ervaren in uw geestelijke groei. Als dit, zeg maar, als u daarin niet dat kunt overwinnen. Als er emotionele pijnen zijn of emotionele verwondingen zijn, dan betekent dat en kan dat u enorm belemmeren in de groei naar het beeld van Christus. Dat heeft ook met bezorgdheid bijvoorbeeld. Mensen die bezorgd zijn, die zich echt laten knechten door bezorgdheid, die bezorgd zijn in hun leven, of mensen die, zeg maar, ik heb dan vorige week gesproken over depressiviteit. Dat kan je zo te neerdrukken dat het ons een enorme belemmering kan zijn om gevormd te worden naar het beeld van Christus. Vandaar dat ik daar zo diep eigenlijk op inga. En dat deze obstakels eigenlijk slecht worden. Waarom word ik er zo bij bepaald? Omdat het echt, ook ik zie in de Bijbel dat het Gods wil is dat we genezen. Dat we gevormd worden naar het beeld van Christus. Dat er hoop is in ons leven. En dat we echt daarin stappen maken. Laten we eens kijken hoe dat met emotionele verwondingen eigenlijk gaat in ons leven. Je moet zich eens voorstellen, u bent terug naar je jeugd. Je bent een jongen of meisje. En je bent op de lagere school. En je bent daar, zeg maar, je hoopt daar een goede tijd te hebben. Maar je bent, zeg maar, het mikpunt van pesterijen. En steeds word je uitgesloten. Steeds word je eigenlijk uitgedaagd. Word je geslagen. Dat is een ontzettende onveilige tijd voor u. Je wordt voor de gek gehouden. En er is altijd één die de aanvoerder is van die pesterijen, en dat is een jongetje, die heet Piet. En Piet, die maakt jouw leven ontzettend zwaar. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment, zien je ouders je wegkwijnen. En dan zie je eigenlijk gebeuren dat je ontzettend bang bent en je hebt geen plezier meer. Kinderen kunnen ook echt depressief worden. En dan zie je eigenlijk op een gegeven moment dat de ouders zeggen, dit gaat niet zo verder. Na alle gesprekken met de leraren komen je ouders tot het besluit, we gaan hem van school afhalen. Hij moet naar een andere school. Je wordt ouder, je gaat trouwen en je bent een vrouw die op een gegeven moment in verwachting raakt. En dan is het zo dat je bent ontzettend gelukkig en gelukkig getrouwd. Je verheugt je op dat kind en dan is er een vriendin van je die van je hele geschiedenis niet zoveel af weet. En die verheugt je met je. En dan zegt ze tegen je van, hoe ga je je kind noemen? En dan zegt, we zijn nog aan het zoeken. En dan zegt, die vriendin zegt, ik weet een hele leuke naam, Piet. Ik zie het mooie is die reactie dan. Ik deed dat namelijk ook met Rietje. Ik zei tegen haar, ik had haar dat verhaal verteld. En toen zei ik, daar komt iemand naar je toe en die zegt, kun je het kind niet Piet noemen? En zegt ze, ik zal die Piet wel vergeven, want never, nooit. Zal mijn kind naar Piet genoemd worden? En hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Wat roept dat nu meteen bij u op? Ik herken het zelf ook toen ik zeg maar met een voorbereider was. Toen dacht ik, ja, ik zou hem wel vergeven, maar om een van onze zonen Piet te noemen, met al die geschiedenis die ik dus heb meegemaakt en de pijnen die dat bij me boven haalt, dan zal ik me toch moeilijk eroverheen kunnen zetten. En die moeite die soms mensen kunnen hebben. Maar dat is ook op een ander gebied zo. Ik heb meegemaakt, ook in de hulpverlening, in de pastoraal, in de geestelijke hulpverlening, dat mensen echt heel grote moeite hadden om God te naderen als vader. Ze konden hem wel als God naderen, ze konden hem ook zeg maar naderen in elke andere hoedanigheid. Ze konden ook Jezus in alle grootheid en volmaaktheid of grote vrijheid aanbidden. Ze konden met Jezus alle kanten op en ze zeiden, hij is mijn verlosser, hij is mijn Messias, hij is het begin en het einde, in hem leef ik. Maar op het moment dat je dan de stap wilde doen dat Jezus de weg is naar de Vader, dan zag je, dat blokkeerde iets. En wat je eigenlijk aanraakte, en dat was dan, als je dus daar verder over ging spreken, dat het, als je dan over het vaderschap had, dan was het net als dat je als God vader noemde, dat de schaduw van hun eigen vader als een zonsverduistering eigenlijk over de zon kwam, dat er iets tussen kwam te staan. En dan zag je eigenlijk dat er die kilte kwam, die duisternis kwam en die moeite en die pijn en die kou. En dat was natuurlijk te verklaren als je daarover ging spreken met de persoon, dat hij dan zei van ja, maar als ik het over vader heb, dan denk ik aan mijn eigen vader en dat zijn niet de mooiste herinneringen dat ik daaraan heb. En elke keer als ik over vader heb, dan schuift dat als een zonsverduistering voor God. Die emotionele pijn die ik had. Ik weet nog goed dat ik eens ooit op een beurs stond. We waren toen als gemeente nog bezig met evangelisatie. Stonden we op een beurs, kwamen jongetjes daar langs. Er waren kereltjes van 12 tot 15 jaar. Een groep van 4, 5 tieners. En ik had zo'n leuk gesprek met hun. En toen op een gegeven moment kwamen we dus op God en toen had ik met de beste bedoelingen, zei ik dat God een vader was die van hen hield. En toen zei een van de jongens, als hij zo is als mijn ouwe, hoef ik hem niet. En dat is al jaren geleden, maar de pijn waarmee hij dat uitsprak en de lichaamstaal die daarbij hoorde bij deze woorden, die kan ik me nu nog herinneren. Dat is nu nog een gebeurtenis waarvan ik denk, let op als je het hebt over het vaderschap van God. Want je kunt dan eigenlijk iets aanraken En die eigenlijk, zeg maar, als een zonsverduistering eigenlijk werken. En weet je, die gevoelens die houden zich verborgen. Totdat je met iets geconfronteerd wordt wat dit aan de oppervlakte brengt. Dat is namelijk de hele clue aan emotionele verbondingen. Emotionele verwondingen, die maken eigenlijk, die brengen aan de oppervlakte, ze noemen dat de primaire gevoelens. Dat zijn de gevoelens die je het eerste eigenlijk ervaart. En dat kan eigenlijk in alle eeuwigheid kan dat losbarsten. Dat is afhankelijk van wat je hebt meegemaakt in het verleden. Hoe traumatischer de gebeurtenis is, hoe heftiger dat die reactie eigenlijk is. Die emoties die sluimeren, je hebt daar eigenlijk geen enkele invloed op. Ik ervaar dat zelf ook. Als er een, zeg maar iets wat in mijn leven heel diep ingegrepen heeft, als ik zeg maar, daarmee op een of andere manier geconfronteerd word, dan ervaar ik die eerste gevoelens weer. En dat kan losgemaakt worden in het heden door bepaalde gebeurtenissen die je daaraan herinneren. En het is onvermijdelijk dat je dat tegenkomt. Want dat kan zijn door een televisieprogramma. Dat kan zijn door een naam, zoals ik net zei. Dat kan zijn door een samenloop van omstandigheden. En dan is het zo dat het verleden, die gevoelens, die emoties van het verleden, die komen op. En daar heb je eigenlijk heel weinig controle op. Je kunt dan niet zeggen van, dat is niet zo. Je kunt dat wel gaan ontkennen en verdoven. Sommige mensen die komen dan in een circuit terecht van verdoving om het niet toe te laten. Maar je moet er eigenlijk wel mee gaan afrekenen. En ik wil je eigenlijk een weg laten zien, een proces laten zien. Het is niet een besluit, het zijn geen preken waarvan ik al zei, we hebben hier de 1, 2, 3, 4 stappen preek voor af te komen van emotionele verwondingen. Verre van dat. Het gaat mij eigenlijk meer erom om het proces bij u op gang te brengen, zodat je echt niet in die hopeloosheid zit, dat je zegt, dit is nu zo en zal altijd zo blijven. Het is ook natuurlijk zo dat je daar vaak hulp bij nodig hebt. Soms professionele hulp nodig hebt. Het is niet alleen zo dat het alleen in de gemeente kan worden opgelost. Ik heb dat ook bij de vorige zondag heb ik dat gezegd bij depressie. Dat de eerste die je dus eigenlijk, dat je met iemand bidt, maar je stuurt hem naar de arts. En met emotionele verwondingen kan het ook zo zijn dat er zeg maar in de gemeente de professie niet is om je daarmee verder te helpen. Maar wat we wel kunnen doen is om met je samen hulp te zoeken. Maar het is ontzettend belangrijk dat je in die processen, wat een rol speelt in je leven, dat je daar inzicht in gaat verwerven. En dat je zeg maar hoop hebt. Want dat kan zeg maar, onvermijdelijk kan dat zijn in je leven, dat je daarin herinnerd wordt. Dat je herinnerd wordt aan de afwijzing, aan het onthouden van liefde. Dat je herinnerd wordt aan misbruik, lichamelijk, emotioneel of seksueel. En dan kan dat een enorme rol gaan spelen. Ik vond in het boek van Neil Anderson een prachtig schema hoe zoiets werkt. Dat is niet iets van deze week, maar dat heb ik eigenlijk al jaren geleden heb ik dat boek gelezen en me daarin erg verdiept. Ook in dat hele spectrum van die emotionele verwondingen. En hij maakte op een hele bijzondere manier, maakte het eigenlijk een schema, maakte het toegankelijk. Daarom laat ik het u zien. Het maakt toegankelijk hoe die processen eigenlijk werken. Het eerste is dat hij het verleden, laat het eerst maar zien. Het verleden, dat bepaalt de hevigheid van die emotie die de eerste plaats innemen. Dat is zeg maar, als je iets heeft meegemaakt op het gebied van afwijzing of het gebied van misbruik, als je... Als het er in uw gezinssituatie of familie dat er grote moeite was, of dat er zeg maar een echtscheiding plaatsvindt. Rietje vertelde me pas geleden dat ze deze week een programma had gelezen, gezien van vechtscheidingen, waar zeg maar mensen zo vechten voor hun gelijk en voor alles eruit te halen en wat dat met kinderen eigenlijk doet. dan krijg je daarin, als je daar slachtoffer van bent als kind, krijg je daar een enorme traumatische ervaring van. En dat betekent gewoon dat als er zoiets, zeg maar, in je eigen gezin zich voordoet, dat er iets dreigt van verlaten worden of dat, van afwijzing, dat een enorme rol gaat spelen in je leven. En dat dus die hevigheid van die emotie, die eerste plaats innemen, die primaire emotie, die zal worden aangeraakt. En dan zie je eigenlijk dat die huidige gebeurtenis, dan kom je dus in het huidige, dat was vroeger, maar dan kunnen in het huidige kunnen, zeg maar, situaties zich voordoen dat deze emoties worden losgemaakt. Dat die worden losgemaakt. En deze emoties, als je daarin blijft hangen, zul je ook zo reageren. En die reactie die kan zijn vluchten, vechten, ontkennen. Er zijn verschillende reacties die dat. En de ander, en dat is nu net de clue, die weet überhaupt niet wat hij aanspreekt. Snapt u? Als u terug naar het voorbeeld van Piet. Die vriendin die had geen enkele notie wat ze daarmee eigenlijk aanraakte. Maar u kunt zich voorstellen dat als iemand dan zegt van, wil je zoontje niet Piet noemen, dat hij dan zegt van, never nooit. En die ander ervaart van, oh, ik heb iets gedaan, ik heb iets gezegd, wat grote moeite, heb ik iets verkeerd gedaan? Hij weet van die hele situatie niks, helemaal niks. Hij weet niet dat hij gepest bent. Hij weet niet wat voor een rol die naam in je leven gesteld heeft. En dan kunt hij vanuit die reactie, kunt hij de anderen bejegenen, terwijl hij totaal niet weet waar het over gaat. Maar u, in uw eigen beleving, is het zo dat die emotionele pijn de overhand vormt en dat uw reactie, uw primaire reactie op anderen gaat leiden. En vaak zie je dan zo, daar zal ik zo dadelijk met u over nadenken, over het leven van die zoon van David, dan zie je dat mensen pijn met pijn gaan bestrijden. Of dat mensen zonde, wat tegen hen is gedaan, dat ze dat met zonde gaan beantwoorden. Omdat ze vanuit die eerste reactie, zeg maar, hun leven laten leiden. En dat bepalend is. Wat er eigenlijk moet gebeuren is, dat is de volgende stap, is dat er een beoordeling moet zijn. Waardoor laten we ons nu eigenlijk beheersen? Is datgene wat ik nu meemaak, is dat nu ook die gebeurtenis van vroeger? Die eerste emoties die ik heb, dat je die, zeg maar, onder controle krijgt en dat je niet vanuit die pijnen gaat reageren. Omdat je weet, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben wel geliefd. Wat de mensen ook zeggen, ik ben wel aanvaard. God is wel een vader die voor me zorgt. God is wel een vader die me lief heeft. Ik hoef niks te verdienen. Ik hoef geen liefde te kopen. Maar dat is een enorm moeilijk proces. Omdat die eerste reactie, die is zo bepalend van wat hij daarmee doet. Maar je bent wel verantwoordelijk voor datgene, zeg maar, de gevolgen daarvan. En dat is, zeg maar, het dat je dan moet komen, toekomen dat die emoties die in de tweede plaats eigenlijk innemen, dat de gevolgen, dat de gedachtegang van u gaat bepalen. Dat de reactie van u gaat bepalen. Niet die eerste emotie, dat je zegt, mijn vader kan ik niet vertrouwen, dus God kan ik ook niet vertrouwen. Maar dat je daartoe komt dat je zegt, mijn vader kan ik niet vertrouwen, maar God is een andere vader. Is wel een vader die te vertrouwen is. Ik wil meer kennis van hem, zodat ik weet hoe ik daarmee moet omgaan. En zoals ik gezegd, is dat een heel moeilijk proces. Hoe kun je nu daarvan genezen? Laten we eerst eens een voorbeeld kijken hoe dat, zeg maar, verloopt in de Bijbel en wat emotionele wonden en afwijzing, waartoe dat kan leiden. Want dat motiveert enorm om daaraan iets te doen. Ik wil u een geschiedenis vertellen. Die vindt u thuis, kunt u dat lezen in 2 Samuel 13, hoofdstukken 13 tot en met 18. Moet u thuis maar eens lezen. Ik vertel u die geschiedenis, wat daarin beschreven staat. En dat is een zeer dramatische geschiedenis van zeer verwonde mensen. Van mensen die verschrikkelijk emotioneel verwond zijn en die ook op een zeer dramatische wijze eindigt. Koning David had meerdere zonen en de eerste zoon die hij had heette Amnon en een derde zoon was Absalom. En Absalom, dat was zijn naam betekent vader is vrede, dat was de derde zoon van David. En deze Absalom, dat was een hele bijzonder, die kwam van een heel bijzonder geslacht. Deze Absalom was namelijk had ook een moeder die van koninklijke afstamming was. Dat kun je van alle andere zonen van David niet zeggen. Maar deze Absalom die was dus van koninklijke afstamming. En hij wordt ook beschreven als een man van grote schoonheid met lang en zwaar hoofdhaar. Hij heeft een zus van dezelfde moeder. Want David die had nogal wat vrouwen en bijvrouwen. En dan zie je eigenlijk dat zijn gezin ook ontaardt in halfbroers en halfzussen en broers en zus. En dat geeft allemaal gigantische, complexe situaties in het gezin van David. En dan zie je eigenlijk dat hij heeft een zus die Tamar heet. En hij houdt ontzettend veel van zijn zus, want dat is ook de zus van dezelfde moeder. Die zus die heet Tamar. En dan heeft hij, zoals ik al zei, een halfbroer Amnon. Dat is de oudste zoon van David, die echter een andere moeder had. En Amnon, wordt verliefd op die halfzus van hem, van Tamar. En dan bedenkt hij een list om met haar alleen te zijn. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks, namelijk hij verkracht zijn zus. Dus Amnon die verkracht zijn zus Tamar. En dan is het zo dat hij stoot haar daarna ook van zich af. En dan komt zij met dat verhaal bij haar broer Absalom. En Absalom, die neemt haar in huis. Deze Tamar, die is zeer schoon van uiterlijk. Maar hij ziet dan dat deze zus van hem gewoon compleet wegkwijnt door vernedering en verdriet. Hij ziet ook dat zijn vader David, die van die zaak hoort, niet ingrijpt, niet rechtvaardig straft, überhaupt niet als vader en ook niet als koning ingrijpt. En wat hier natuurlijk zeker een rol heeft gespeeld, is dat David, en dan zie je hoe kwetsbaar dat mensen zijn, dat David zeg maar ook in een seksuele zonde gevallen is. Dat hij met Batseba zeg maar een buitenechtelijke relatie had. En uit de seksuele relatie die hij met haar had, dat daaruit een kindje wordt geboren. Hij wil dat onder de pet houden, verborgen houden, maar dat lukt niet. En dan gaat hij nog een stap verder en dan vermoordt hij de man van Batseba, Uria. En dan later, als deze man dan zeg maar vermoord is, dan neemt hij Batseba tot vrouw. U kunt zich voorstellen dat als dan een seksuele zonde door je oudste zoon wordt gepleegd, dat dat ook weer bij hem een enorme stempel drukt in zijn leven. En dat hij zowel niet als vader als ook niet als koning ingrijpt. En Absalom, David niet ingrijpt, dat heeft bij Absalom rampzalige gevolgen. Die wond die er is, die emotionele wond die er is, van dat zijn vader niet ingrijpt, dat er niet rechtvaardig gehandeld wordt. En hij dagelijks eigenlijk ziet dat zijn zus wegkwijnt. Dat komt in hem, komt er enorme bitterheid en wraak op. Hij houdt dat 2 jaar, houdt hij dat, die haat verborgen. Hij houdt die haat verborgen 2 jaar lang. Maar dan bedenkt hij een list. En dan is het zo dat hij zijn halfbroer ergens naartoe uitnodigt. En dan vermoordt hij zijn broer. Amnon wordt vermoord door Absalom. En dan vlucht hij weg. 3 jaar blijft hij weg. 3 jaar lang staat er dat David treurt over zijn zoon. Maar hij vraagt niet naar hem. David doet geen enkele poging om die jonge man terug te halen. Dan is het een andere vriend van David die op een gegeven moment zegt van, er moet toch wel wat veranderen. En dan grijpt hij in. En dan komt Absalom weer in Jeruzalem te wonen. Maar ook dan is er geen contact. Er staat, en Absalom zag niet het aangezicht van zijn vader David. Er was een enorme afwijzing. Terwijl, je ziet in, dat hele, in die hele geschiedenis al die verwondheid en die gigantische onvermogen van mensen om tot elkaar te komen. De een die 3 jaar lang en 5 jaar lang treurt om zijn zoon, maar geen vinger uitsteekt, ook geen poging doet tot verzoening. En de andere kant, die hunkering van Absalom om zijn vader te zien, als je dat is gewoon dramatisch, dat die hele geschiedenis. En dat het onvermogen van, om mensen die emotioneel getraumatiseerd zijn, dat die het onvermogen om elkaar te bereiken. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende, dat er uiteindelijk komt er wel pas een verzoening tot stand. Maar Absalom die heeft kinderen en hoe diep dat het eigenlijk in hem ingesneden heeft, dat zie je eigenlijk onder andere dat hij een van zijn dochters noemt die Tamar. Ik weet niet of je daar de conclusie uit kunt trekken dat hij continu daaraan herinnerd wil worden. Of dat hij zeg maar zijn zus op een of andere manier wil troosten of eren. Maar in ieder geval is het zo dat hij een van zijn dochters Tamar noemt. En dan, nadat David weer contact met hem heeft, dan bedenkt Absalom een zeer listig plan. Hij manipuleert het hele volk. En dat plan, dat heeft eigenlijk ermee te maken dat hij zijn vader, daar wil die wraak, daar wil die bitterheid, die moet een uitweg krijgen. Die emotionele verwonding, die pijn, die moet een uitweg krijgen. En dan zie je eigenlijk dat hij zeg maar een plan bedenkt, dat er staat dat hij het hart van de Israëlieten eigenlijk steelt. Ik vind dat een prachtige uitdrukking van wat manipulatie eigenlijk is. Manipulatie is eigenlijk dat je het hart steelt van iemand, zodat je hem kunt inzetten om jouw doel te bereiken. Dat is eigenlijk ook een kenmerk van mensen die emotioneel intens verwond zijn. Die proberen zeg maar de poppetjes zo te zetten dat ze hun doel bereiken. En dat is gewoon een gegeven, zie je in het leven van Absalom, zie je dat ook. Dat is vaak uit angst, dat is vaak uit onvermogen, dat heeft zeg maar heeft diep ingrijpende redenen waarom dat het zo is. Maar iemand die zeg maar emotioneel verwond is, die zal proberen door de juiste dingen, het juiste verwerken om tot zijn doel te komen. En dat doet Absalom, die doet dat eigenlijk ook. Absalom, die steelt het hart van de Israëlieten en dan is het zover dat hij zijn vader van de troon stoot. En dan is er, hij roept zich uit tot koning van Hebron. En een van de raadslieden van David, als die in opstand komt, die wisselt van kamp en dat wordt een raadsman van Absalom. En deze man, die heet Achitofel. Nou, ik wil het verhaal niet heel erg gecompliceerd maken, maar het is één grote, eigenlijk zou je het op een bühne moeten laten zien, één groot manifest van verwonde mensen. Want wie is Achitofel? Achitofel is de opa van Batseba. U kunt zich voorstellen dat die grootvader van Batseba, als die gezien heeft wat er eigenlijk met zijn kleinkind gebeurd is, door het ingrijpen van een koning, en dat de eerste man van Batseba, dat die zeg maar vermoord wordt door David, dat deze Achitofel, die dus de grootvader is van Batseba, eigenlijk ook wacht op het moment dat die met zijn pijn naar buiten kan komen. En op het moment dat Absalom koning wordt, dan is het zo dat hij van kamp wisselt. Die Achitofel wordt de raadsman van Absalom. En wat die eigenlijk, die opa van Batseba, die wordt dus raadgever van Absalom. En de raad die hij dan geeft, daarin zie je eigenlijk de pijn en ook de wond die er in zijn leven is, en dat hij dat nooit heeft kunnen verwerken, dat is het volgende wat hij doet. Hij geeft Absalom een raad waarmee hij zegt dat als Absalom dat opvolgt, dan zal er nooit en ten nimmer meer een verzoening kunnen plaatsvinden tussen de vader en de zoon. Wat doet hij? Hij zegt tegen Absalom: Absalom, luister, om nu het volk helemaal om je heen te scharen en zeg maar dat er een definitieve breuk komt met je vader, stel ik je voor om met al zijn bijvrouwen die achter zijn gebleven op het paleis een tent te maken en daarmee te gaan slapen, daar seksuele verkeer mee te hebben, ten aanschouwen van het hele land. Kunnen ze zich voorstellen hoe gruwelijk dat het is? Dat had natuurlijk nog een andere reden, dat heeft een diepere reden, vind je ook, dat David dat overspel heeft gepleegd. Maar Achitofel laat zich misbruiken door die duisternis om die jonge man te zeggen van luister, als je niet definitief met je vader wil moeten afrekenen en wil afrekenen, dan slaap met al zijn bijvrouwen ten aanzien van het hele volk van Israël op het dak van het paleis. En dan is hij er ook zeker van dat die relatie, die verzoening, nooit meer zou plaatsvinden tussen Absalom en David. Maar de achtergrond, als je, zeg maar, ik vind de Bijbel zo indrukwekkend boek, die hele achtergrond is de pijn van die opa, die dan zijn tijd afwacht. En op het moment dat het komt, komt die hele emotie, die hele pijn, die hele vernedering, die komt als een golf, komt die vrij. Dat is jaren later. Jaren later. En dat komt vrij door iemand een advies te geven, zodat er nooit meer verzoening kan plaatsvinden. Hoe hadden ze dat niet kunnen verhinderen? Hoe hadden ze nu kunnen verhinderen, als je dus die hele geschiedenis ziet van gebroken mensen? Wat is nu de sleutel? Hoe moet je daar nu wel mee omgaan? Want ik kan het helemaal begrijpen, weet je? Als ik die geschiedenissen lees, ik heb met Absalom en David en Saul heb ik veel over gelezen, ook over leiderschap, wat voor soorten leiderschap dat ze hadden. Maar dan zie je eigenlijk dat als je je verdiept in de persoon, ook als je verdiept in de emotie van iemand, en je weet waar het vandaan komt, dan begrijp je, dan kan ik dat begrip voor opbrengen. Ik kan begrip opbrengen, ik ben zelf opa. Dat moest eens iemand doen, op die manier, met een van mijn kleinkinderen. Dan die emotie die ik dan zou hebben. Ik zou misschien, mijn eerste primaire reactie zou ook zijn, als ik de kans krijg, maak ik hem van kant. Dat is toch de eerste primaire reactie door onze gebrokenheid zelf. En Absalom, die kijkt naar zijn zus en die ziet haar wegkwijnen. En als die zegt, dan zegt hij tegen zichzelf, als ik de kans krijg, al moet ik er 2 jaar of 3 jaar op wachten, ik maak Amnon van kant, ook al is hij mijn halfbroer. Die bitterheid, die dan, zeg maar, die wraak, die dus een uitweg zoekt. Die emotie, die verwonding, die moet een uitweg vinden. En dan komen mensen die emotioneel gewond zijn en dat niet kanaliseren en met hun eerste primaire reactie altijd op mensen reageren, die zullen altijd meemaken dat ze verwonden. Ze verwonden anderen. Ze antwoorden pijn met pijn. En vaak ook zonde met zonde. Maar hoor mij niet een oordeel over uitspreken. Dat doe ik nooit. Ik maak een groot verschil tussen zonde wat gebeurt als iemand zeg maar op een of andere manier zich wil verrijken, of dat hij zeg maar iets doet waarvan je denkt, ja, dat snap ik eigenlijk niet. Of zonde die komt vanuit een emotionele pijn. Dat is echt, ik geloof ook dat God er anders mee omgaat. Dat geloof ik echt. Omdat het iets te maken heeft met gebrokenheid. Maar we mogen er niet in blijven zitten. Want wat is er? Hoe gaat Absalom? Hoe hadden ze het kunnen verhinderen? Weet je? Het verleden dat maakt die emoties los. En ze kunnen het niet beheersen. En toch hoef je je daar niet over schuldig te voelen. Dat die emoties er zijn. Weet je? U moet dat toelaten. U moet laten moet zeggen, die emotie, die is er. Die moeite die ik heb in mijn leven, die is er. Dat moet je niet ontkennen, dat moet je onder ogen durven te zien. Maar je moet ook onder ogen zien dat je nu je in Christus bent, een nieuwe schepping is. En de gebeurtenis die je in je leven is gebeurd, die is waar. Maar nu, wie ben ik nu? Ik ben niet een product van het verleden. Ik ben niet een product van het verleden. Ik houd me steeds voor, Miel de Rechter is gekruisigd. En Miel Christen is opgestaan. Ik heb een ander verleden. Ook al is mijn verleden, speelt me dat parten. Ik heb een verleden in Christus. Hij is mijn koning. Daar ben ik in geworteld. In hem moet ik het nieuwe leven vinden. In hem moet ik die dingen overwinnen. En ik hoef het niet alleen te overwinnen. Hij heeft het voor mij overwonnen. En dan zie je eigenlijk dat er een hoopvolle toekomst is. Dat je ziet van God koestert gedachten van een hoopvolle toekomst. Hij wil niet dat ik bestempeld word in het nu. Met de dingen die ik in het verleden, hoe traumatisch ze ook waren. Dat ik die in het verleden, wat ik heb meegemaakt. Dat God dat ziet, benoemt. Maar dat hij mij in een ander leven zet. Namelijk in die vrijheid in Christus. En de reactie van je eerste emotie, die kun je vaak niet beïnvloeden. Dat Absalom die haat had en dat Achitofel die haat had, dat is absoluut begrijpelijk. Maar waar ze wel voor verantwoordelijk zijn, is voor de gevolgen die dat heeft. Snapt u? Ik kan de gevoelens die ik heb, die kan ik niet onder de controle hebben. Die zijn er gewoon. Als ik een vrouw zeg van ze moet haar zoon Piet noemen en ze heeft een traumatische ervaring op de lagere school, als ik de naam noem, dan zal ze automatisch die gevoelens krijgen en zeggen, never nooit zal ik een Piet noemen. Maar wat ze nu doet als een Piet ontmoet, dat is wel haar verantwoordelijkheid. Als iedereen die Piet heet, maar 100 kilometer uit de buurt van deze persoon moet blijven, dan is dat niet goed. Dat is een andere Piet. Met een andere geschiedenis. Die heeft helemaal met die geschiedenis niks te maken. Ik moet denken aan Sint en Piet. Dus dat zal dan ook niet zo leuk zijn. Om Sinterklaas te vieren. Als Piet over de vloer komt. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als mijn relatie met iemand die Piet heet gestempeld wordt, doordat ik deze traumatische ervaring heb, daarvoor ben ik zelf verantwoordelijk. Daar ben ik zelf voor verantwoordelijk. En daar kan ik wel iets aan doen. Misschien aan die eerste emotie niet, maar aan die tweede emotie wel. En dan kan ik zeggen, als je nog even over dat schema nadenkt, dit is een andere situatie. Dit is een andere persoon. Dit is een compleet andere situatie en omstandigheden. En Piet is een schepsel van God. En Piet wil ik lief hebben. Dat is de tweede reactie. En die komt vanuit God. Dan is het zo dat je zegt, oké, dat eerste, dat is heel erg. En het tweede, wat is nu waar? Wat is nu volkomen? Hoe kan ik God nu het beste eren? En dat moet je leven gaan bepalen. Als Absalom en Achitofel hadden gezegd van, God, mijn hele, ik schreeuw om wraak. Ik schreeuw om gerechtigheid. Maar ik zie dat het niet zo gaat. Maar nu kom ik bij u. Nu kom ik bij u. Ik geef het in uw hand. U bent een rechtvaardig God. U bent gerechtigd. U bent een God die rechtvaardig handelt. Ik geef het in uw hand. Ik geef het in uw hand, hoe moeilijk dat het ook is. En dan ga je reageren als een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan. En als laatste wil ik u noemen, dat zijn wel 12 stappen, maar ik loop daar zo doorheen. Wat een enorme rol gaat spelen in uw leven, dat is vergeving. Nu is het zo dat... Nu zeg ik tegen u, ik ga met u bespreken vergeving en ik doe dat in 12 stappen. Dan denk je, moet dat nu in 12 stappen? Dat duurt wat te lang. Maar wat ik daarmee wil aangeven is, dat is een proces. Ik heb te vaak meegemaakt dat iemand zegt van, oké, als christen moet ik vergeven. Heere God, ik vergeef Piet. En wat gebeurt er morgen? Niks. Helemaal nul. Omdat vergeving niet een gebedje is, een schietgebedje is. Vergeving is een proces waar u zelf mee aan de slag gaat. En waar je vaak ook hulp bij nodig hebt. Het allereerste wat mensen denken bij vergeving is dat je maar moet doen alsof het niet is gebeurd. Dat het misschien niet zo erg is. Dat je het moet verontschuldigen. Ja, iedereen doet dat toch. Moet ik daar een punt van maken? Ja. Als het om dit soort zaken gaat en je kunt het niet met de liefde bedekken, dan schrijf je in eerste instantie eigenlijk op de naam van degene die je iets heeft aangedaan. En je beschrijft wat er verkeerd is gegaan. Je beschrijft die afwijzing. Je beschrijft hoe je onthouden bent van liefde. Je beschrijft de lichamelijke en emotionele verwaarlozing of seksueel misbruik. En in het boek van Neil Anderson, wat ik net citeerde, hij zei toen van, hij heeft 100 mensen begeleid met zeg maar afwijzingen en emotionele verwondingen. En toen zei hij, 95% van de mensen die ik dit vroeg, zette vader of moeder bovenaan. Als ze zeiden van, ik ga nu beschrijven mijn verwondingen, mijn emoties, mijn pijnen. Dan is het zo dat 95% van de mensen zet de vader en moeder bovenaan. 3 van de 4 namen op de eerste plaats waren familieleden. Is eigenlijk ook voor de hand liggend, denk ik. Omdat degene die je het meest nastaat, kan je ook het meest pijn doen. Degene die het kortste bij je leven, de mensen die je het meeste lief hebt. Als die, zeg maar, in die zin falen, continu falen, zal dat ook het diepst in je leven ingrijpen. Het tweede is dat je de pijn onder ogen moet zien. Je moet ook je haat onder ogen zien. Ik vond daarom ook dat prachtig, dat plaatje wat David had uitgezocht. Schrijf op wat je van die mensen denkt. En wat ze je hebben aangedaan. Laat de werkelijkheid van je emotie, die moet je herkennen en erkennen. Weet u, we hebben soms waanideeën over God. Ik schrijf het niet op en ik zeg het niet, want ik denk dat God het dan ook niet weet. Maar hij weet wat in u leeft. Hij weet wat voor pijn dat je hebt, welke wraakgevoelens dat je hebt. Hij weet al die dingen. Schrijf het dan ook op om het zelf te herkennen en te erkennen. Een erkenningsproces moet er komen dat het zo is. Het derde stap is dat je dan onder ogen gaat zien hoe belangrijk het leven, het sterven van Jezus is. De zonde van de wereld heeft hij gedragen. En daar is recht en gerechtigheid. Dan gaat dat kruis, dat gaat werken. Dat je echt ziet, oh God, u bent gestorven voor deze zonde. U bent ook gestorven dat er rechtvaardigheid is en gerechtigheid. Ik wil het ook bij u gaan brengen nu. Maar voordat je dat doet, besluit je ook de last van de zonde van die ander te dragen. Dat betekent eigenlijk, wat ik daarmee bedoel is, dat je ook in jezelf gaat zeggen, oké, Galaten 6 vers 1 en 2 is die tekst, dat je in jezelf zegt, van mij heeft hij geen wraak te duchten. Ik zal niet mijn recht gaan halen. Niet zelf mijn recht gaan halen. Ik zal geen wraak, ik zal ook met de gevolgen verder gaan leven. En dan neem je een besluit. Je besluit om te vergeven. Maar dat proces moet eraan vooraf gaan. Want als je dat proces niet eraan vooraf laat gaan, dan weet je eigenlijk niet wat je vergeeft en wie je vergeeft. En ook niet in algemene termen. Het moet echt benoemd worden dat je zegt, het is erkend. Ik herken het en erken het. En vergeven is een besluit, een bewust besluit. Weet je, vaak denken we dat het met gevoelens gepaard gaat. Later komt dat. Later volgen de gevoelens ook het besluit van vergeving. Later zul je ook ervaren dat de gevoelens zullen komen van vergeving. Maar nu is het een besluit, een wilsbesluit. Ik wil deze persoon vergeven van deze daden. Het is een wilsbesluit. Dan ga je met de lijstje naar God en dan bid je. Heere God, ik vergeef. Dan noem je die naam, dan noem je het kwaad. En soms is het ook goed om dat te belijden met iemand erbij. Dat er één of twee personen bij zijn. Het is zo prachtig dat er in Jacobus 5 vers 16 staat, belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Omdat emotionele wonden kunnen diepe ongezondheid in uw leven brengen. En dan is de volgende stap, dat zal als een geweldige verlichting ervaren, zul je daarin ervaren. U vernietigt de lijst. Je bent vrij. Je bent vrij. Weet je, soms wordt er gezegd dat je als je vergeeft, dat je ook moet vergeten. Maar dat is de grootste misser die je eigenlijk kan maken. Want God is alwetend, hij vergeeft ons, maar omdat hij alwetend is, vergeet hij niks. Maar wat betekent dat? Wat God doet, is hij laat het los. Die lijst bij God brengen is loslaat. Bij hem brengen. Loslaat. Soms, ik doe het soms zo, ik heb dat ook wel eens hier in de gemeente, hebben we dat wel eens toegepast, dat mensen iets konden opschrijven en dan deden we dat op het kruis. En dan, ik lees die briefjes dan niet en dan haal ik die briefjes er vanaf. En dan ga ik naar de tuin en dan bid ik ervoor. Ik bereid me daar ook op voor. En dan steek ik ze in brand. En dan blijf ik daar naar kijken. En dan, dat vind ik zo'n geweldige. Ik heb dat tot nu toe 2 keer mogen doen in de gemeente. Om, zeg maar, waar mensen de zonde die ze hebben, of de dingen waar ze mee zitten, dat we die, zeg maar, samenbrengen. En dan steek ik het in de fik. En dan zie ik het gewoon versmelten, verkruimen. En het is er niet meer. Het is vrij. Het is vernietigd. Het is vernietigd aan het kruis van Golgotha. Maar vergeten is wat anders. Vergeten is wat anders. Je hoeft ook degene die het betreft, die hoef je niet in te lichten wat je aan het doen bent. Het is een zaak tussen u en God. Soms is het zo dat zelfs iemand die overleden is, dat die nog vergeving, dat je die vergeving geeft. Soms kun je geen vergeving meer schenken aan iemand omdat die overleden is. Maar hij is wel verantwoordelijk voor die traumatische ervaring. Koester geen verwachtingen dat die ander zal veranderen. Ik zou zelfs willen zeggen, probeer begrip op te brengen. Want vaak zijn mensen ook zelf een slachtoffer. Maar verwacht wel in je eigen leven positieve gevolgen van die vergeving. En je zult in de verloop van tijd echt zien dat die boosheid en die pijn, dat je daar met andere gevoelens over kunt terugdenken. En dan dank God. En het laatste is, bekijk ook je eigen aandeel. Kijk ook naar je eigen aandeel. En ik zeg u, je heeft soms, als mensen daar begeleiding in willen hebben, of hulp, we willen dat echt in de gemeente geven. Je kunt of een vriend afspreken, of een broeder, of je kunt een van de oudsten aanspreken. We willen dat echt ook verder met u begeleiden. En als het niet in de gemeente kan, dan zoeken we hulp buiten de gemeente. Ik wil afsluiten met het volgende. Dat raakt me heel erg. Er is een gebeurtenis in Markus 8, waar Jezus een blinde geneest. Jezus die spuwt op zijn ogen en legt hem de handen op en vraagt hem of hij iets kan zien. En die blinde die kijkt op en hij zegt iets heel bijzonders. Hij zegt, ik zie mensen als bomen. En dan moest ik denken, soms kan het in ons leven zijn dat we mensen zijn gewoon obstakels. Mensen zijn als bomen. We zien naar mensen en we kijken naar bomen. Mensen die ons pijn hebben gedaan. Mensen die een moeite hebben in ons leven hebben gebracht. En dan is het zo mooi dat de Heer Jezus die vraagt hem, wat zie je? En hij zegt, ik zie mensen als bomen. En dan komt er een tweede aan. Een tweede aanraking. Dat is zo indrukwekkend. Dan legt Jezus hem weer de handen op. En dan zegt hij, wat zie je nu? En dan zegt hij, nu zie ik mensen. Weet u, als je een traumatische ervaring hebt gehad en je lijdt eronder, dan kun je die persoon als een boom gaan zien. Maar hij is ook een mens. David is ook slachtoffer van zijn tijd. Alhoewel, daarmee praten we niks goed. Maar hij is ook een slachtoffer. Hij is ook een slachtoffer van die gebrokenheid. En het is zo bijzonder om, dat is ook zo bevrijdend, om mensen niet te zien als bomen, maar als een mens. Ik wil jullie moed en kracht toewensen. Ik wil echt bidden, nu ook, dat God ons daarin verder leidt en dat we, zeg maar, dat u, als u daarmee te kampen heeft, dat God u op een hele bijzondere manier echt wil aanraken. Laten we zo even stil zijn. Vader, ik zag zo tijdens de prediking ook de beweging in de zaal. Wat u zo doet met die Heilige Geest. Hoe u door de rijen gaat. En iedereen hoofd voor hoofd echt aanspreekt. Troost. Helpt. Met olie komt. Om te verzachten. Ik wil u zo bidden dat we echt kracht mogen putten uit de relatie met u. En dat we niet een product zijn van het verleden. Maar dat u ons wilt genezen, herstellen. Wilt vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u zo bidden dat u zo een naprediker wilt zijn van deze gesproken woorden. Dat u met iedereen meegaat. En dat we echt gezegend mogen zijn in de Allerhoogste. Dit bidden we u zo. In Jezus' grote naam. Amen. Ik wil nog graag een laatste lied met jullie zingen. Zullen we gaan staan? Welk lied hadden jullie voorbereid? Een machtig maker zingen we.
Hij laat mij. vertelt wat ik denk. Hij ziet mijn stille verdriet en hoort mij als ik roep. Hij kent je naam. Hij weet zelfs wat je denkt. Hij ziet jouw stille verdriet en luistert.
Zo willen wij echt, Vader, ons onder uw zegen stellen, de kinderen en degenen die niet hier konden zijn. Heere God, we willen u zo danken dat u onze Vader bent. Zo willen wij elkaar echt zegenen in de zegen van de Allerhoogste. Maakt u ons dan de zegen, Heer, in Jezus' heilige naam. Amen.